Voorafgaand aan deze dienst een mededeling voor degenen die ingeschakeld hebben via RTV Katwijk. U bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Rijnsburg. De eigen predikant, dominee de Butter, voorgaat. En we bidden samen om een gezegende dienst. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die het zegt, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Te verder volgt in dat derde vers van Psalm 65. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt. Een kroon van het fijnste goud. Dat is het derde vers uit Psalm 21, dat wij samen willen zingen in aansluiting aan de geloofsbelijdenis die wij deze middag willen uitspreken met die geloofsbelijdenis van Nicea. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich een kerk ten eeuwige leven. In een gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft, begraven is. Ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij lezen samen uit Gods heilig woord het evangelie van de opstanding van Christus uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, de verzen 1 tot en met 9. En aansluitend lezen we twee gedeelten uit het achtste hoofdstuk van Romeinen. Dus Lucas 24, de verzen 1 tot en met 9. En Romeinen 8, de verzen 1 tot en met 6 en 31 tot en met 39. We luisteren eerst naar wat de Heere tot ons spreekt vanuit Lucas 24. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederopstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En dan luisteren we naar het woord van de Heer uit Romeinen 8, vanaf het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord ook zoeken en bidden om zijn zegen en de werking van Gods geest in de bediening van het evangelie. Heren, wat hebben wij deze middag van deze paasdag alweer wonderlijke dingen gelezen in uw woord. Onbegrijpelijk voor het verstand, ongeloofwaardig voor het vlees, maar zo heerlijk en troostvol voor het geloof en zo bemoedigend en vredeschenkend voor de geest, door uw geest. En dan willen wij u bidden, Heren, als wij samen zijn gekomen opnieuw in uw huis of via de techniek met deze dienst verbonden zijn, meeluisteren, meekijken via RTV Katwijk. Of u ook in het beluisteren van dat evangelie, in de prediking, in de verkondiging daarvan, zo wil overkomen hier in de kerk en thuis, waar we ons dan ook bevinden, dat dat evangelie ook metterdaad, dat wonder van Pasen in onze harten uitwerkt. Verwondering, vreugde, blijdschap, misschien wel gemengd en gemixt met die vrees en met droefheid. We hebben het opnieuw gelezen, heren, zij die op de paasochtend vroeg naar het graf gingen en zagen dat open graf en het lege graf, en toen de engelen zagen, ze werden zeer bevreesd. En er was droefheid in hun hart. En dan toch in die omstandigheden de boodschap van Pasen, vreest niet. En dat dan uw woord verkondigd wordt en dat het in herinnering wordt gebracht wat in dat woord en wat door de Zoon eens gezegd was en gepredikt was. Heren, wilt u datzelfde uitwerken deze middag? U kent ons, u weet wie wij zijn. U weet wat er zich in ons leven afspeelt, waar we misschien wel middenin zitten, of waar we tegenop zien, of waar we net uitkomen. Het kan ons hart vervullen, onze gedachten bezetten. Maar we mogen al die dingen toch ook voor uw aangezicht brengen. Ons hart uitstorten bij u. En dan bidden we, Heren, of u de verkondiging van dat evangelie deze middag zo wil laten zijn, dat het voor ons allen tot eeuwig heil zal zijn. Misschien voor het eerst. Het kan, heren, u weet dat. Het moet toch ook een keer voor het eerst beginnen in een mensenleven, wil het einde goed zijn. Dan zal voor al die gezaligden, voor al die heiligen, voor al diegenen die in Christus geborgen worden, er toch een keer, een eerste keer zijn geweest. Waar u dat geloof in het hart werkt. Waar uw geest dat geloof aansteekt, zodat het begint te branden. En dan geeft u toch aan dat geloof ook voedsel, brandstof, zodat het blijft branden. Maar dan weet u ook waar de vlam van dat geloof misschien eens aangestoken werd en door allerlei omstandigheden, door allerlei zorgen en vragen, misschien wel bijna onder de as verdwenen is. Misschien nog wat gloeit. Maar van vuur durven we niet meer te spreken. Ach, Heren, zo was het op die paasmorgen toch ook bij uw discipelen. Maar toen kwam u toch met dat paasevangelie om het aan te blazen met uw geest. Heer, dan weet u ook bij wie dat inderdaad misschien het geval is. Dat het aangeblazen moet worden met dat wonderlijke evangelie dat verzekeren wil van de gerechtigheid in Christus. En dan, Heren, bidden we u of u dat wil beginnen bij hen die dat nog niet kennen. Maar zou u het ook willen voortzetten en verdiepen bij hen die er deel aan mochten krijgen? En gebruikt u daartoe ook de prediking van deze middag. Ook als dat evangelie van de opstanding van uw Zoon belicht mag worden vanuit Romeinen 8. Geen eenvoudig gedeelte, Heren. Maar wilt u dan ons leiden door uw geest op en onder de preekstoel, zodat we toch in de gedachten die daar ons verkondigd worden mee mogen komen en daar iets van verstaan, maar bovenal mogen geloven. En dat loflied, dat zegenlied, toch zouden mogen meegaan zingen. En Heer, als het niet zo ver komt om het mee te zingen, door welke situatie dan ook, geeft u het dan als openbaring van u aan ons mee, dat we er ons aan vastklemmen. Misschien niet die hoge tonen van het geloof kunnen bereiken vandaag, maar dan toch maar ons er als de reddingsboei aan vastklemmen. Toch is het zo, er zal niets meer zijn dat scheiding kan brengen tussen de liefde Gods in Christus Jezus en hen die in hem geloven. Zo dragen we elkaar aan uw genadetroon op. Wil ons ook deze middag genadig zijn en de rijen met uw geest doorgaan en het woord op de kansel geven en het ook uitdelen onder de kansel. Geef brood op de kansel en een hongerig hart in de kerkbank. Zodat u aan uw eer komt, God de Vader, God de Zoon. En dat u in uw werk als degene die het uitdeelt en toepast, Heilige Geest, ook eer ontvangt. Wij bidden op deze zondag, ook in het bijzonder voor uw volk Israël, voor het Jodendom, waaruit uw Zoon voortgekomen is en van wie nog zo'n groot gedeelte zich enkel vasthoudt aan het Oude Testament en het Nieuwe Testament niet ziet als uw woord en Jezus van Nazareth niet erkent als die gekomen Messias, die lijdende knecht des Heren, die volbracht heeft wat gedaan moest worden om zondaren zalig te maken. Heren, laat de kracht waarmee u uw Zoon deed opstaan uit de doden toch ook werken onder dat volk, opdat ze hem mogen gaan zien en erkennen en belijden als de Heer en Heiland ook voor hen. Zegen, evangelieverkondiging onder Israël. En tegelijkertijd bidden we, Heren, ook voor die aardse situatie in het Midden-Oosten, waar nog steeds strijd gevoerd wordt en onzekerheden hand over hand toenemen. Wij bidden u om vrede. Want de koning van de vrede heeft toch overwonnen. En wilt u uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid naderbij brengen en als teken daarvan toch ook vrede geven, daar waar nu strijd gevoerd wordt. Wij bidden voor uw vervolgde kerk, waar ook op deze wereld, in welke situatie dan ook, u kent ze, u weet waar ze zich bevinden, u weet waar ze zich misschien wel schuilhouden. Heere, ontfermt u zich over hen en wilt u hen de kracht geven en de werking van uw geest, opdat ze staande zullen blijven in al die verdrukking, zoals u het toch ook beloofd hebt. En mogen we bidden dat u van vervolgers volgelingen maakt door uw geest. En ze zo ook van die vervolgers die in de dood liggen opwekt in een nieuw godzalig leven dat u volgt en lief heeft en gehoorzaamt. Heren, wij dragen heel deze wereld aan u op, met alles wat daar zich afspeelt. Ons land, ons volk, onze regering, ons vorstenhuis, maar ook wereldleiders. Heren, ontfermt u zich over hen allen en geeft u in ieder wat nodig is, zodat zij hun taak en hun opdracht en hun macht gebruiken zullen en uitvoeren zullen ten dienste van uw koninkrijk en ten dienste van uw kerk. U bent die God die de harten van koningen neigt als bekerwater. Heere, doet u het dan ook vandaag nog. En werk zo heen naar dat koninkrijk van uw Zoon dat geen einde zal hebben. En wij belijden het. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit de 45e psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gericht mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Dat en wat er dan nog verder volgt in het zesde vers van Psalm 56 willen wij in aansluiting aan de verkondiging zingen. Psalm 56 vers 6 krijgt gelegenheid om daarna uw gave te geven in de eerste dienst van de offeranden voor de kerk. De tweede voor de diaconie, de derde is bestemd voor het orgelfonds. En de adoptiekinderen vragen iets van uw overvloed bij de uitgang van de kerk. We luisteren samen naar het evangelie van Pasen, de betekenis daarvan, zoals Paulus dat door de Heilige Geest geïnspireerd beschrijft in Romeinen 8, vers 34. En daarvan deze woorden: Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. De gemeente, dat achtste hoofdstuk is een hoofdstuk waarin Paulus door de geest gedreven begint te zingen. Zeker aan het slot, dat zegenlied. Hij jubelt het als het ware uit. Hij getuigt er zingend van dat er niets is dat een weg kan drijven, dat een breuk kan maken, dat scheiding kan maken tussen de liefde van God in Jezus Christus geopenbaard en aangeboden en ons. Er is niemand meer die beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorenen van God. Er is niemand die meer verdoemen kan. En waarom niet? Omdat de drie enige God er zelf voor in staat dat het werk dat hij begonnen is, en dan moet u helemaal terugdenken aan het begin, aan die eerste vraag die God stelde in deze wereld. Adam, waar zijt gij? Dat werk wat hij begonnen is, dat hij dat ook af gaat maken. Het kan niet anders, zegt Paulus, dan nadat Christus geleden heeft en gestorven is en begraven is en nedergedaald is ter helle en opgewekt is, opgevaren is, aan de rechterhand van God zit en daar voor ons bidt, dat dat werk onafgemaakt zal blijven. Hij zal niet laten varen, niet loslaten, niet op zijn beloop laten, het werk dat zijn hand eens begon. Want dat werk van Christus is volmaakt, is volkomen. En dan krijg je in die vragen die gesteld worden vanaf vers 31 een soort van retorische vragen. En dat zijn vragen waar de hoorder, de luisteraar, eigenlijk al wel het antwoord op weet. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En de hoorders die zeggen, ja, niemand. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Als hij dat nou gedaan heeft, hoe zal hij dan, hoe zal God dan niet ook met hem, met Christus, ons alle dingen schenken? Ja, inderdaad. En als dat het geval is, als God met Christus alles schenkt wat nodig is om zalig te worden, wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Ja, nee, niemand. Want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan nog die verdoemt? Niemand. Want Christus is het die gestorven is en wat meer is, die opgewekt is. Ja, dan komen al die heilsfeiten eigenlijk achter elkaar aan de orde. Ook in dat volgen dat de Paulus nog schrijft. Die gestorven is, opgewekt is, Goede Vrijdag, Pasen, die ter rechterhand Gods is, de hemelvaart, die voor ons bidt. Ja, die daar is als de hoge priester totdat hij wederkomt. En op deze tweede dienst, op deze Paasdag, willen we naar die eerste twee aspecten, met name dat tweede aspect wat genoemd wordt, samen luisteren. Christus is het die gestorven is, Goede Vrijdag. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Pasen is meer dan Goede Vrijdag. Waarom eigenlijk? Waarom zegt Paulus nu dat Pasen meer is dan Goede Vrijdag? Wel, we willen daar naar luisteren in die drie gedachten, want dat Pasen meer is dan Goede Vrijdag, dat is omdat het in het paasfeit gaat om de rechtvaardiging van Christus. Het zijn misschien wat moeilijke thema's. We hopen dat er met de hulp van de Heilige Geest het wel duidelijk wordt. De rechtvaardiging van Christus. En als het nou om de rechtvaardiging van Christus gaat, de gezalfde, de middelaar, die in de plaats van zijn volk, zijn kerk, gestorven is en opgewekt is, dan betekent het ook de rechtvaardiging van de kerk. En als Christus nou gerechtvaardigd is door de Vader en hij het zodanig is dat ook zijn kerk gerechtvaardigd is, dan ligt die rechtvaardiging ook vast. Dan is dat ook verzekerd met Pasen. Dus Pasen is meer dan Goede Vrijdag, omdat het de rechtvaardiging van Christus is en daarom ook de rechtvaardiging van de kerk en daarom ook de verzekering van die rechtvaardiging is. Laten we er wat dieper op ingaan, gemeente, en het wat proberen uit te werken, zodat het hopelijk ook voor het geloof tot zegen mag zijn, of tot geloof mag brengen. De opstanding van Christus uit de doden is de rechtvaardiging van de Heer Jezus. Waarom? Waarom? Nou, als we samen eerst eens bedenken wat de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op de aarde gezegd heeft en gedaan heeft, wat hij getuigd heeft, wat hij, om dat woord maar te gebruiken, geclaimd heeft. Want dat was het toch, zijn verkondiging was ook de claim. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de gezalfde. Ik en de Vader zijn één. En hij heeft opgeroepen om in hem te geloven. En dat hebben die Joden gehoord en dat hebben ze echt wel begrepen. Ze hebben zijn claim echt wel begrepen, want straks als die dan voor het Sanhedrin komt, dan wordt hij er ook van beschuldigd. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, goden even gelijk gemaakt. Ze hebben het heel goed gehoord. Hij heeft gezegd dat hij door de Vader gezonden is. Hij is mens geworden. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. En omdat hij de Zoon van God is, heeft hij macht om de mensen hun zonde te vergeven. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft het niet alleen maar gezegd, hij heeft het ook getoond. En dan denk ik aan dat wonder van die verlamde man die door zijn vier vrienden door het dak heen naar beneden gelaten werd. En de Heer Jezus keek naar die man en die zei, uw zonden zijn u vergeven. En de fariseeën zaten allemaal al te mopperen, moet je horen wat hij zegt, dat kan God alleen maar. En dan zegt de Heer Jezus, wat is nou makkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en wandel. Ja, natuurlijk, je kan eenvoudig zeggen, uw zonden zijn u vergeven, want dat ziet verder niemand of dat echt zo is of niet. En als je zegt, sta op en wandel, ja, dan moet maar blijken of die man gaat staan. En dan zegt de Heer Jezus, om u te bewijzen dat ik de zonde kan vergeven, zal ik tegen hem zeggen, sta op en wandel. En wat gebeurt er? Die man staat op. En hij kan weer lopen. Ze hebben het echt wel gehoord en ze hebben het ook echt wel gezien. En hij heeft macht getoond over de dood. Ik ben degene die de macht heeft om de dood te verslaan. De jongeling van Nain, ze hebben het allemaal gezien. Dochtertje van Jairus, ze hebben het gezien dat dat meisje weer naar buiten kwam huppelen. En dat is als een lopend vuurtje door heel het land gegaan. Hij heeft het gezegd heeft die dingen die hij zei bekrachtigd met de wonderen die hij deed. En ze hebben het allemaal gehoord, ze hebben het allemaal gezien, maar ze hebben het niet geloofd. En toen werd het Goede Vrijdag. En toen hing daar diegene die dat allemaal had gezegd en dat allemaal had gedaan en die dat allemaal had geclaimd en nog wisten ze het. Hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is, anderen heeft hij geholpen. Nou, kom dan van het kruis af. Als je nou macht hebt om lammen te laten genezen, kom zelf eens van dat kruis af. Of God is zijn vader, laat God hem dan helpen. Ze wisten het nog en ze spotten ermee. En wat gebeurt er op die Goede Vrijdag? De Heer Jezus blijft aan het kruis. En wat komt er dan terecht van al die woorden die hij gesproken heeft en van al de claims die hij gelegd heeft dat hij de Godzoon is, dat hij macht heeft over de natuur en over de ziekte en over de dood en over de zonde. En dan sterft hij aan het kruis. Kan hij verlossen? Is hij in staat de zonde te vergeven? Is hij in staat het eeuwige leven te schenken? Is hij de rechter van hemel en aarde? Al die beloften, al die wonderen, al die woorden, ze lopen allemaal dood op het kruis, toch? Gebonden, verhoord, beschuldigd, veroordeeld, geslagen, bespot, ter dood gebracht. De mensen keren zich van hem af, God keert zich van hem af. De 3 uur durende duisternis. Is dit werkelijk degene die kan doen wat hij gezegd heeft voor zijn gevangenneming? Is hij echt degene die één is met de Vader als zijn Vader hem verlaat? Het loopt allemaal dood op het kruis. Zo is het toch? Laten we niet gelijk de sprong maken naar wat wij allemaal weten vanuit het evangelie. Maar dat is wat er toen gezien werd en wat de mensen zagen. Het loopt allemaal dood op het kruis. Dan begrijp ik Thomas ook wel. Zeker als je wel een wat somberder karakter hebt. Ik moet het eerst nog maar eens zien. Want ik ben degene tegen wie hij rechtstreeks gezegd heeft, Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar ik heb gezien dat de waarheid wordt gestraft en gevangen genomen wordt door de leugen. Ik heb gezien dat die weg van het leven dood loopt op het kruis. En ik heb gezien dat hij die zegt, ik ben het leven, doodgebloed is en zijn geest gaf aan het kruis. En ze stonden erbij, dat levenloze lichaam van de Heer Jezus. Hij die de doden leed opstaan, wordt zelf begraven. En het laatste wat ze gezien hadden was dat Jozef van Arimathea en Nicodemus die steen voor het graf hebben gewenteld. En toen was het over en uit. En zo zijn ze naar huis gegaan. En al de woorden en al de beloften en al de wonderen, ze liggen in het graf. Wat komt er van terecht? En toen werd het Pasen. Toen werd het Pasen, gemeente. En wat is er toen gebeurd? Toen is Jezus opgewekt. Dat is wat de Vader aan zijn Zoon doet. Ja, het evangelie kan ook spreken dat de Heer Jezus opstond uit het graf, omdat hij de macht heeft om zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Maar hij kan het afleggen omdat hij God is en hij kan het weer opnemen omdat hij God is. En omdat de Vader zegt, nu is de tijd, mijn zoon, om het leven weer op te nemen. En dan wordt het ook zo speciaal verwoord door Paulus hier, die opgewekt is. De Vader geeft toestemming aan zijn Zoon om te ontwaken uit de doodsslaap. Om dat leven van de vernedering, dat begon toen hij ontvangen werd van de Geest in de schoot van Maria en uitliep op het sterven aan het kruis, om die weg van de vernedering om te buigen naar de weg van de verheerlijking, zijn verhoging. En wat betekent dat voor de Heer Jezus? Voor de Zoon des Mensen, voor de Zoon van Maria, voor hem die ons gelijk geworden is in alles behalve de zonde. Dat betekent dat God de Vader hem recht zet. Waar hij door de leugen was verraden, waar hij door ons was verworpen, waar alles door ons in de vernieling geholpen werd tot in het graf. Daar zegt God, ik ga het recht maken. Ik wek hem op uit de doden. Ik zet hem recht dat niemand ooit meer zou kunnen denken of zeggen dat hij niet de waarheid gesproken heeft. En toen werd hij opgewekt uit de doden. Toen kreeg hij het nieuwe leven dat hij had verdiend met zijn lijden en sterven. Toen kreeg hij de macht in hemel en op aarde. Alle macht. Toen werd hij aangesteld als de rechter van hemel en aarde, die straks op de rechterstoel zal rechtspreken over alles. En dan blijkt met Pasen dat hij recht gesproken heeft toen hij zei, ik en de Vader zijn één. En toen bleek dat hij gelijk had toen hij zei, ik ben de Zoon van God. En dan blijkt dat hij macht had, niet alleen maar om de doden terug te brengen in dit leven, maar dat hij de macht heeft om de doden op te wekken in het eeuwige leven. Toen bleek dat hij geen ijdele woorden heeft gesproken, dat zijn prediking niet hol was of leeg. Nu blijkt dat het waar is dat hij het eeuwige leven kan schenken aan zijn schapen. En al de beloften die hij heeft uitgesproken, ze zijn nu gegrondvest in dat werk dat hij heeft volbracht. Dat is de rechtvaardiging van de Zoon door de Vader. En de Satan kan er niets meer tegen inbrengen. Want als de Vader zegt, mijn Zoon heeft volkomen werk geleverd. Er mist niets aan. Het is volstrekt volmaakt. Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie kan dan nog wat vinden tegen die gelovigen om ze toch nog in de hel te kunnen krijgen? Niemand. Wat met Pasen gebeurt, gemeente, is de vervulling van het visioen van Zacharia 3... waar Jozua met zijn vuile klederen voor de Here staat en beschuldigd wordt door de Satan. Dit is er een van mij, want hij heeft vuile kleren. En dat God dan zegt, de Here, schelde u, gij Satan. Wegwezen hier. Mond houden. Eruit. Want ik geef hem nieuwe kleren. Op grond van het werk van de engel des Heren. En Pasen is het bewijs dat de Satan niets kan inbrengen tegen hen die in zijn handpalmen zijn gegraveerd. En zo hangt het samen. De rechtvaardiging van Christus. Hij is werkelijk mijn Zoon. Ik heb het gesproken bij zijn doop. Deze is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Ik heb het gezegd waar 3 discipelen bij waren op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde. En nu laat ik het de wereld weten. Deze die uit het graf is opgewekt door mij, is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar weet u, ja dat weet u, toch? De Heer Jezus ging die weg van lijden en sterven niet voor zichzelf. Die ging niet tot op het kruis voor zichzelf. Die kreeg de beker van Gods gramschap in Gethsemane aangereikt, die gevuld was met de zonde van zijn volk. En die heeft hij aanvaard en die heeft hij leeg gedronken tot op de laatste druppel. Hij is de middelaar. Die niet alleen maar nu bij de Vader staat om tussen de Vader en ons in te treden met zijn voorbeden, maar die heel zijn leven als de middelaar heeft geleefd. Vanaf het allereerste begin tot op het kruis aan toe, tot in het graf aan toe, heeft hij dat gedaan als degene die voor zijn volk dat deed. Het is alles plaatsvervangend geweest. In de plaats van een zondaar die dit had verdiend. Maar als dat zo is, gemeente, als hij dat alles geleden heeft en gedaan heeft in de plaats van zijn zondige en schuldige volk, dan is ook zijn opwekking van betekenis voor zijn volk. Hebben we het vanmorgen toch gehoord? Die geweldige zinsnede. met hem begraven in zijn dood. Met hem opgewekt in een nieuw leven. En dan kan Paulus het zelfs ook nog zeggen in Efeze: met hem gezet in de hemel. Mooie tekst voor hemelvaart. Met hem gezet in de hemel. Dat volk dat de kruisdood heeft verdiend, ziet in Christus op het kruis. Daar hangt hij in mijn plaats. Daar wordt hij begraven in mijn plaats. Daar daalt hij neder ter helle in mijn plaats. Daar staat hij op in mijn plaats. Daar vaart hij op in mijn plaats. Als wij nou van die zondaren zijn geworden die onze verloren zaak aan hem hebben toevertrouwd, dan ligt het in zijn handen. Als ik nou die brief vol met de zonde van mijn leven aan hem geef, dan wordt het handschrift van onze zonde op dat kruis genageld en dan scheurt dat voorhangsel doormidden. Hij die waarlijk de Zoon van God is en die waarlijk zijn leven gegeven heeft, die waarlijk opgewekt is en die daarom de macht heeft om de zonde werkelijk te vergeven. En als je dan als een arme zondaar Pasen mag vieren en je het geloof mag beoefenen, en dan gaat het niet om een groot geloof, dan gaat het niet om een verzekerd geloof, dan gaat het om dat ware geloof dat Christus zoekt, waarvan de hemel weet: ik weet dat gij zoekt Jezus. Die mag het op de paasmorgen dan horen. In dat open graf en in de opwekking van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat in hem heel dat volk gerechtvaardigd is voor God. En dat niemand meer ze uit zijn hand kan rukken. Dat hij werkelijk in staat is dat eeuwige leven te schenken. En hij doet het. En hij zal geen van de zijnen verliezen. Hij kan, hij mag, hij wil, hij zal in dood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Want de Vader heeft hem opgewekt en gerechtvaardigd. En als de hoge priester. Als de hoge priester die op zijn borst de 12 stenen had en zo het hele volk op zijn hart droeg. En die 2 stenen op zijn schouder waar de namen van de stammen ook in gegraveerd waren. Dat hele volk op zijn schouders nam. Zo is Christus de hemelen doorgegaan met zijn bloed. En hij heeft het aan zijn Vader getoond. Vader, dit zijn ze voor wie ik mijn bloed gegeven heb in hun plaats. En de Vader zei: mijn Zoon, het is voldoende. Dat is genoeg. Nu is het af. Als je de belofte van de Heer Jezus alleen nou mag zien in het licht van Goede Vrijdag, dan kan je nog wel eens besprongen worden met die vraag: zou hij het nou echt kunnen? Hij is gestorven op het kruis. Oh ja, toen gaf de Vader als signalen dat hij het ermee eens was. Daar hebben we iets van gehoord. Maar nu met Pasen, des te zekerder. Meer is Pasen. Want nu is deze gestorven Jezus weer levend. We hebben een levende koning. We hebben een levende priester. We hebben een levende profeet. Kan die het waarmaken? Kan die doen wat hij zegt? Kan hij zijn belofte toepassen en uitdelen? Hij kan het niet alleen. Hij zal het ook doen. Want de Vader heeft nu tegen de Zoon gezegd: mijn Zoon, maak het werk nu ook volledig af. En toen hebben de Vader en de Zoon de Heilige Geest uitgestort, zodat die nu al die mensen wereldwijd gaat verzamelen door de verkondiging van dat evangelie, om tot hen te komen. En daarom is Pasen in die zin meer dan Goede Vrijdag. De opstanding meer dan het sterven van de Heer Jezus. En de discipelen hebben daar iets van beleefd en ze hebben dat ervaren en ze zijn verblijd geweest. Ja, in de mix van vrees en van alles wat nog komen gaat. Toch Hij heeft overwonnen. We zijn in Hem meer dan overwinnaars. Zo voedde het Paasevangelie hun hoop, hun geloof, hun liefde. En als Christus nou gerechtvaardigd is door de Vader, en als Hij in de plaats van zijn volk die weggegaan is, en dat volk door en in Christus gerechtvaardigd is, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als de Vader zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven, zal Hij dan niet de bereidwillige Vader zijn die met zijn Zoon ons alle dingen zal schenken? Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God, voor wie de Heer Jezus zijn bloed gaf op het kruis en voldaan heeft? Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die opgewekt is. Dan ligt het vast, dan is het zeker. Dan is Pasen de verkondiging dat het heil nu voor altijd vast ligt en dat de vergeving van de zonde en de rechtvaardiging en de heiliging en straks de heerlijkmaking vast ligt. Buiten onszelf, in Christus Jezus en zijn werk. Hoe weet ik nou dat dat offer genoeg is voor mijzelf? Hoe mag ik nou weten dat de Vader door de Zoon verzoend is met mij? Hoe mag ik weten dat het offer voldoende is en dat God daar tevreden mee is, ook in mijn situatie? Hoe weet ik met zekerheid dat als straks de rechterstoel neergezet wordt door de engelen en de Vader aan de Zoon de opdracht geeft, nu is het de tijd om recht te spreken over de gehele schepping. Dat als ik voor de troon moet komen, voor die rechterstoel moet komen, omdat mijn naam genoemd wordt, dat er dan niet nog ergens één dingetje overgebleven is. Dat de Satan er zal staan en zal zeggen, ho, maar wacht. In het leven van hem of in het leven van haar heb ik nog iets kunnen vinden wat niet verbetaald is. Dat er toch nog iets is waarop er een aanklacht gebaseerd kan worden en dat niet alle schuld betaald blijkt te zijn. Hoe kan een kind van God nu weten dat werkelijk al zijn zonde verzoend en al zijn schuld betaald is? Voor wat hij vanaf het begin van zijn leven tot het einde van zijn aards bestaan bedreven heeft, dat het allemaal verzoend is. Is die vraag wel eens bij u opgekomen? Of bij jou? Denk je er wel eens aan? Straks voor zijn rechterstoel te staan en de boeken opengaan. De gewetens ook, ook mijn eigen geweten. Ja, ik kan in mijn leven zover komen dat ik bepaalde dingen in mijn geweten heb toegeschroeid, zegt de Bijbel. Dat kan, hè? Dat stemmetje dat tegen je zegt, nee, dat moet je niet doen, dat is niet goed. Maar dat je het zo vaak hebt gedaan, dat dat stemmetje steeds zwakker spreekt, steeds zachter spreekt, en niet meer spreekt. En je het gewoon blijft doen. Dat is de ellende van de zonde. Ons geweten kan stap voor stap tot zwijgen gebracht worden, dat we er niet eens meer last van hebben van die zonde, niet eens meer er moeite mee hebben. Laat staan er bedroefd over zijn. En dan, als ik dan straks voor de rechterstoel sta en de boeken opengaan. Wat betekent, dan gaat mijn geweten ineens wel open. En alles wat toegeschroeid was, wordt opengemaakt. En dan zie ik het in één keer helder en klaar. Er was over nagedacht. Als dat nou gebeurt, hoe zou ik dan kunnen weten dat toch alle dingen verzoend zijn? En dat inderdaad gehoord mag worden door mijn oren. Kom, gij gezegende van de Vader, beërf het koninkrijk. Gemeente, dat begint met Pasen. Dat begint met Pasen. Omdat Pasen ons verkondigt dat God volkomen genoegdoening heeft ontvangen. Want Christus, en ik benadruk dat nog maar een keer zoals ik het vanmorgen ook kort heb aangehaald. Christus heeft gewacht totdat hij op zou staan uit het graf. Totdat de Vader hem riep. Totdat de Vader zei, mijn zoon, het is voldoende. Hij is niet als een voortvluchtige de gevangenis van de dood ontsnapt. Hij is opgewekt in dat woord, mag ik het horen? Opgewekt is het moment dat ik zeker mag weten dat de Vader volkomen verzoend is. En dat er niets meer aan restschuld over is. Maar dat het werk van de Heer Jezus Christus volmaakt is op het kruis. Hij heeft gewacht tot de Vader zou zeggen, ik ben tevreden. En dat is voor het geloof een bewijs en een verzekering. Dat voor ieder die in Christus geborgen is, er straks voor de rechterstoel niet meer ergens nog een pagina in mijn leven onverzoend is gebleven, die opengemaakt wordt en waar nog blijkt dat de schuld niet betaald is. Dat geeft mij de zekerheid voor het geloof. Dat de Satan niet meer inbreuk kan maken en straks bij dat laatste oordeel nog zijn vinger opsteekt. Maar ik heb nog een prealabele zaak. Deze moet nog een keer gestraft worden voor dit en dit, want dat heeft niet op het kruis geboet. Hij is opgewekt. En omdat hij opgewekt is, mag het geloof dat weten. En na zijn opwekking uit de dood, nadat hij uit het graf uitgegaan is, nadat hij opgestaan is uit de doden, is er nooit door de Satan meer een aanval op hem gedaan. Wist u dat? Van tevoren, toen hij beloofd werd, zijn er allerlei aanvallen geweest van de Satan om zijn geboorte tegen te houden. In Egypte. En de kindermoord van Bethlehem. En toen hij geboren was, toen heeft de Satan van alles geprobeerd om hem te stenigen, om van een hoogte af te werpen, om door mensen te laten doden. En toen hij uiteindelijk stierf op het kruis, dacht hij dat hij het gewonnen had. Maar toen hij opgewekt is uit de doden, toen heeft de Satan, we lezen nooit meer dat de Satan hem aangevochten heeft. Kan ook niet. We zien het later in dat visioen van Openbaring 12. Waar die zwangere vrouw die een zoontje moet krijgen en de draak die staat er met zijn klauwen voor. En dan staat er, toen dat kindje geboren werd, toen werd het weggerukt tot voor Gods troon. Toen kon de Satan er niet meer bij. En toen werd de Satan op de aarde geworpen. De verklager van de broeders wordt hij genoemd. En dan kan het enige wat hij nog kan doen, is de vrouw achterna jagen, de kerk achterna zitten, de gelovigen proberen te verdrukken en die te weerstaan. Maar het zal hem niet lukken. Dat visioen laat zien dat het hem niet lukt. Want nu de Zoon bij de Vader in de hemel is en de Satan er niet meer bij kan komen, heeft hij al de zijnen meegenomen in zijn handpalmen, in zijn hart. En die zijn reeds, daarom zegt Paulus dat, met hem gezet in de hemel. Ze kunnen hier op aarde nog wel bestreden worden dat je de hemel niet ervaart en niet voelt in je hart. Maar ze kunnen nooit meer hun hart uit de hemel gehaald krijgen door de Satan. Hij heeft alles betaald, er is geen restschuld meer. Niemand meer is in staat beschuldiging in te brengen tegen de uitverkorenen van God. En daarom is Pasen meer dan Goede Vrijdag. Want nu hij gezegd heeft, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En de zoon in de plaats van het volk stond, heeft de vader ook een welbehagen in dat volk. Kan je je voorstellen, als zondaar, als je nog zoveel gebrek in jezelf ontdekt en zoveel tekort aan liefde en aan dankbaarheid en aan het leven met de Heer. En je iedere dag niet alleen maar om dagelijks brood dient te bidden, maar ook je zonde hebt te belijden. Dat in Christus de vader een behagen heeft in dat volk. Dat is Pasen. En omdat God de Vader een behagen heeft in dat volk om Christus wil, brengt hij ze thuis. Al moet dat volk zeggen, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Christus, die opgewekt is. Die zal het doen. En als ik het avondmaalsformulier zo vaak moet toestemmen, dat ik nog in mij zo'n geen volkomen geloof vind, dat ik niet met zo'n ijver als God het waard is hem dien in mijn leven, in mijn dagelijkse bestaan, dat ik nog iedere dag met de boze lusten van mijn vlees te strijden heb, die oude mens, die is er nog maar niet onder. En dat ik het allemaal steeds weer bij hem moet belijden. Dat ik niet maar tegen één of twee, maar tegen al Gods geboden zwaar gezondigd heb. Als ik nou als zo'n zondaar die de strijd van het geloof strijdt, maar steeds bij deze opgestane Heer Jezus terechtkom, dan wil Hij het me zeggen. En het nog eens zeggen. En het nog eens herhalen. Ik ben opgewekt. Ik leef. Dan mag je het ook wel eens horen. Die voor ons bidt. Vader, ik wil. Vader, ik wil dat deze bij mij zal zijn. En in onze heerlijkheid zal delen. Bewaar ze in uw waarheid. Bewaar ze in uw woord. Mag je het wel eens horen? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wat meer is die opgewekt is. En dan mag je het ook bij tijden toch ook wel eens ondervinden, kind van God, of niet? Mag je het ook wel eens ervaren? Mag het geloof ook wel eens meegaan zingen met dat loflied, toch? Ja, dat gevoel is ook zomaar weer weg en het glipt tussen je vingers door en allerlei dingen die je aandacht vragen. Maar toch ook wel eens van die momenten. En zou het niet zijn, toch ook juist onder de verkondiging van het evangelie, van die momenten dat je het horen mag en weten mag, maar mijn verlosser leeft. En hij zal mij doen opstaan. Over het stof, uiteindelijk. Of niet? Daar is hij toch op uit om zijn volk ook te vertroosten. Zijn volk ook te begenadigen met deze geloofswetenschap. En als het dan weer weg hebt, en als ik het dan weer kwijt ben, en als dan allerlei dingen in mijn leven weer opdoemen, als de hemel dicht lijkt te zijn als ik bid, en als er tijden komen dat het woord me niet lijkt aan te spreken, dat mijn hart koud en biddeloos is, is het er nog iets waar Gods kerk in kan rusten? Dan moet die kerk weer terug naar het woord. Dan moeten die vrouwen naar dat graf dat leeg is en het zien en het horen uit het woord, uit de mond van de engel, dat woord. Denk aan wat hij gesproken heeft. En dan worden ze indachtig wat ze ooit gehoord hebben van de Heer Jezus. Als je dan weer teruggebracht wordt bij dat woord, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, hij leeft. En als je dan de beleving van het geloof kwijt bent, klem je vast aan de heilsfeiten. Daar kan de duivel niet meer achter terug. Hij leeft. En dan mag je aan de levende hoge priester en aan de levende profeet en aan de levende koning je dorre en doodse hart maar voorleggen. Heere, verlevendig het. Verkwik het weer als de watervloed. En dan komt hij met zijn geest. Dat doet hij echt, misschien doet hij het nu wel. Met dit paasevangelie om je te verkwikken. Ik heb het alles volbracht en de Vader is tevreden. Zondaar. Dan heb je de beschuldiger wat te antwoorden. Als die op je nek komt met zonde uit het verleden en bezig is oude koeien uit de sloot te trekken. Ja, dat kan de geest ook wel eens doen, dat hij je nog eens laat zien op dingen uit het verleden. David moest het bidden, vergeef me de zonde van mijn jonkheid. Het kan best als je wat ouder geworden bent en je denkt terug aan je jeugdjaren, dat je zegt, o Heere, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Maar het verschil tussen het werk van de Satan en van de Heilige Geest is dat de Satan die oude koeien uit de sloot trekt en ze half laat liggen. En de Heilige Geest zegt, kom, zullen we hem samen naar de Heer Jezus brengen? Die weet er raad mee. Weg. Want hij is gekruisigd en gestorven. Wat meer is, hij is ook opgewekt. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. God heeft zijn offer aanvaard. En dan is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Als ik nu bij hem op de knieën kom. En misschien voor het eerst, ik weet het niet, hoe ligt dat? Nu op de knieën kom bij deze Jezus. En zegt, Heere, wilt u het voor mij voldoen? Want ik kan het niet. Ik sta schuldig en ik krijg het niet weg. Als ik nu voor hem op de knieën kom, voordat hij op de rechterstoel gaat zitten, dan is hij nu degene die de voorspraak is bij de Vader. En die zegt, Vader, ik heb er hier nog een. Die door onze geest nu aan mijn voeten is gebracht. Vader, ik sta voor diegene in. Ik heb voor hem, voor haar voldaan. Dan pleit hij als de hoge priester, maar niet op het bloed dat hij voor zich houdt van een dier, maar dan pleit hij op zijn eigen bloed. Dan laat hij zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten en zijn doorboorde zijde aan zijn vader zien. Vader, kijk, voor hem, voor haar. En dan moet de beschuldiger zwijgen. Hoe zal ik daar nou straks staan voor die rechterstoel? Hoe zal u daar staan? Als je nou niet in deze Jezus Christus bent. Als je nou niet door het geloof aan zijn voeten terecht bent gekomen. Als je nou niet je hele verloren zaak aan hem hebt voorgelegd. Wat moet je dan straks? Als dat nog nooit tot je hart en je ziel doorgedrongen is, laat dat dan eens gebeuren, jongelui. Ook jullie kunnen sterven, hè? Laat het eens tot je doordringen. Wat dan? Dan sta je daar zonder Christus. En dan gaat je geweten open. En dan gaan de boeken open. En dan zal je nog veel meer te horen krijgen waar je schuldig aan staat dan je zelf dacht. En dan? Dan geen voorspraak bij de Vader. Dan geen bloed over al je zonden tot verzoening. Dan sta je er helemaal alleen voor. Hè? En echt helemaal alleen. Want al je aardse vrienden kunnen je niet helpen. Hè? Je vader en moeder niet. Je broers en zussen niet. Je familie niet. Niemand zal je kunnen helpen. Wie is het die verdoemt? Dan zal alles je verdoemen. Maar het is Pasen geworden. Om zulke zondaren die moeten beleiden. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Aan allerhande ellendigheid aan die verdoemenis onderworpen. Om zulke zondaren nou tot genade aan te nemen. Om ze te doen delen in wat Christus heeft verdiend. Die voor ze stierf. En als de Vader hem gaf tot een volkomen verzoening van de zonde, dan wil de Vader alles erbij geven. Alle details. Ik bedoel dat met eerbied, gemeente, maar alle dingetjes die je erbij nodig hebt om in dat heil te delen. Bidden, als je dat lastig vindt en niet kan en je niet weet wat je moet bidden, vraag de Geest. De Vader wil het allemaal geven. Je leren bidden. Ik weet niet goed wat mijn zonden zijn. Hij wil het je laten zien en ontdekken. Ik weet niet, die belofte, hoe zit dat nou precies ook voor mij? En dan komt de Geest, die laat het je zien en die laat je erop pleiten. En al die vragen waar ik er een paar van stelde, zijn mijn zonden nou verzoend? Zal ik dan straks rein voor de rechter staan? Al die dingen. Doe uw mond wijd open. En al wat u ontbreekt. En zelfs als het je ontbreekt aan de kennis van wat je ontbreekt. Moet ik dat herhalen? En zelfs als het je ontbreekt aan de kennis van wat je ontbreekt, mag je het vragen. Heer, open mijn ogen, open mijn oren, open mijn hart voor deze Jezus. Ja, dan heb je echt niks meer in te brengen als hij straks zegt, je wilde het niet, hè? Je wilde niet dat ik koning over je was. Want ook dat mocht je vragen. Heren, ik wil het van nature niet, maar wilt u het in mijn leven zo werken dat ik het ga willen? Dat gebed, is dat nou zo moeilijk? Heren, wilt u in mijn hart de wil werken dat ik het ga willen? Want Christus is het. Die gestorven is. Wat meer is, die opgewekt is. En wie zich zo aan hem leert overgeven, die mag er nu al van zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altijd bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Wie zingt het mee? Amen. Laten wij samen de Heer de dank en de eer brengen. Want dat bent u waard, Heere, drie enige God, Vader die dat heilsplan uitdacht, Zoon die dat heilsplan heeft uitgevoerd en Heilige Geest die dat heilsplan toepast. Wij danken u voor het feit van Pasen. Wij danken u voor al die heilsfeiten. Want zo is het inderdaad, ze kunnen geen van allen gemist worden. En het feit dat dat evangelie van Pasen vandaag weer verkondigd mocht worden, is te danken aan uw hemelvaart, Heer Jezus, en de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag. En dat u nog uitzendt om dat evangelie te verkondigen, waarin u die vraag stelt, Adam, waar zijt gij? Om ons voor de draad ermee te laten komen, wie wij zijn in onszelf. Om Christus aan ons bekend te maken in wie Hij is. En om zondaren aan Hem te binden door het geloof. Wil dat geven, Heere, als de uitwerking ook van de beide diensten, beide verkondigingen van vandaag. Laat zo uw volk bijeengebracht worden. Aan uw voeten geleid worden door uw woord en geest, om onszelf aan u over te geven, omdat u zichzelf eerst overgegeven hebt. En dan bidden wij u, drie enige God, om dat wonderlijke werk van uw geest, die ons alles wil bekendmaken en schenken wat nodig is om zalig te worden. Ontdek hen aan hun nood en ellende die dat nog niet zien. Breng hen tot Christus, als ze zien op hun zonden en schuld. Wil het uit Christus nemen en uitdelen aan hen die erom verlegen zitten en erom vragen. Wil leiden in de weg van heiliging tot eer van uw naam om te leven naar uw wil. Ja, Heere, we mogen u zelfs vragen, ontdek ons aan de dingen die we nog niet ontdekt hebben. En als we geen kennis hebben wat ons ontbreekt, wilt u het ons geven. Opdat we het allemaal, jong en oud, van Christus gaan verwachten. En wil zo dat heilswerk voltooien tot op de dag van uw wederkomst. Dat goede werk in ons allen beginnen. Want dan mogen we toch ook weten, Heer, op grond van uw woord, dat u dat goede werk, dat u wil beginnen, zal voleindigen tot op de dag van Christus. Zo dragen we elkaar aan u op en zeggen we u dank voor alles wat u tot hiertoe hebt willen schenken en geven. Dat u ook het verdere van deze dag nog met ons gaan, morgen op de tweede paasdag ons bijeenbrengen. Dominee van der Sluis ook alles geeft wat hij nodig heeft om dat paasevangelie te bedienen. En als we zelf ergens elders dat nog mogen doen, ook dan geven wat nodig is. Tot uw eer, tot ons aller heil. Gedenk ook alle die mee hebben geluisterd en meegekeken hebben via RTV Katwijk. U weet in welke omstandigheden zij zich bevinden. Wil ook over hen uw gunst en genade en barmhartigheid uitgieten. En zo bidden we het. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Tot slot zingen we het zesde vers uit Psalm 16. Ontvang met biddende hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.